Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament. Met de brief van Paulus aan de Colossenzen. We lezen het vierde hoofdstuk, versen 7 tot en met 18. Colossenzen 4, vanaf het zevende vers. Dat is de afsluiting van deze brief. Paulus heeft deze brief gestuurd naar de Colossenzen om ze te bemoedigen. En in de afsluiting dan wijst hij daar weer op terug. Colossenzen 4, vanaf het zevende vers. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt, als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u. En Demas, groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. Wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest, en zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap, de genade zij met u. Amen. Tot zover de woorden uit de schrift. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Colossenzen 4, het achtste vers. Colossenzen 4, vers 8, waar wij lezen hem, en dat gaat dan over Tychicus, die de brief van Paulus naar de Colossenzen brengt. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Dat is de tekst, maar we staan stil bij de hele schriftlezing. En het thema boven de preek, dat luidt als volgt. Een en al bemoediging, dat is het thema voor de verkondiging. Dan zijn er twee punten. Allereerst de inhoud van deze bemoediging. En dan blikken we vooral terug. Dan kijken we ook de hoofdstukken die hiervoor geschreven zijn, wat Paulus precies bedoeld heeft. De inhoud van deze bemoediging. En ten tweede de middelen voor deze bemoediging. En dat is dan vooral de schriftlezing. Dus eerst de inhoud en daarna de middelen. Een en al bemoediging, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de inhoud van deze bemoediging en ten tweede de middelen voor deze bemoediging. Gemeente, bij de preekvoorbereiding moest ik denken aan een getuigenis dat ik eens voorbij zag komen. Een getuigenis van een jongen. Hij was voor in de 20 en hij was ongeneeslijk ziek. Hij wist dat hij niet lang meer te leven had, of er moest een wonder gebeuren. Je zult het maar te horen krijgen als je voor in de 20 bent ongeneeslijk ziek. En gemeente, toch was die jongen niet moedeloos. Ja, zeker had hij verdriet. Maar hij was niet moedeloos. Hij had hoop. Hij had verwachting. Wat is dan het geheim? Vroeg iemand hem. Hij zei, als je gelooft wat Jezus voor je heeft gedaan, en als je gelooft de identiteit die je dan hebt in hem, dan hoef je niet meer te buigen voor het kwaad. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de dood. Jezus heeft voor mij de dood in de ogen gekeken. Dat is ontroerend als je dat ziet, als je dat hoort, als iemand dat zegt, enkele maanden voordat iemand sterft en dan nog zo jong. Hoe kan het dat die jongen dit kon zeggen? Wat was er veranderd in zijn leven? En wat bedoelde die jongen met die uitspraak, je identiteit die je dan hebt in hem? Nou, gemeente, hetzelfde als wat Paulus bedoelt in deze brief die hij schrijft aan de Colossenzen. Paulus wil de Colossenzen bemoedigen. Dat is het grote doel van deze brief. We lezen dat in hoofdstuk 2, vers 2. Daarvoor span ik mij in en strijd ik, opdat hun harten bemoedigd mogen worden. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 2. En nu aan het einde van de brief gebruikt Paulus in hoofdstuk 4, vers 8 datzelfde woord bemoedigen, opdat zij bemoedigd worden. Twee medewerkers van Paulus komen op bezoek, groot huisbezoek, visitatie voor die gemeente van Colosse. En ze komen langs om te bemoedigen. En wanneer heb je een bemoediging nodig? Jongens en meisjes, wanneer heb je troost nodig? Wanneer heb je een bemoedigend woord van je vader, van je moeder nodig, van de meester of van de juf? Als je verdriet hebt, toch? Als het niet zo gaat zoals je het wel graag zou willen, gemeente. Dat was het geval bij die Colossenzen, die kort geleden tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen, maar toen kwamen de moeilijkheden, toen kwam de strijd. In alle soorten en maten kwam het op hen af. De geest had krachtig gewerkt, overtuigend. Maar toen kwam de boze. En die boze kwam niet om te bemoedigen, maar om verwarring te brengen en om chaos te creëren. En zo kwam Epafras met een nood van die gemeente naar Paulus. En daarom ging Paulus naar deze gemeente een brief schrijven. Hij zegt het aan het begin van de brief: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Hij heeft ze in deze brief opnieuw geworpen op het lam, op de gekruisigde, op de opgestane. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En nu is het Pasen geweest, gemeente. En als je nu nog niet van hem bent, van die zaligmaker, dan mag je vanmorgen nog naar hem toe. Hij nodigt en hij roept ook jou. En hij wil je ontvangen. Hij wil je in zijn armen sluiten. Zoals die zoekende vader, die verloren zoon. Hij wil je ontvangen. Als je het gaat inzien. Als je niet meer wil leven alleen voor dat korte poosje hier en nu. Als je niet meer wil leven in de zonde. Als je niet meer wil leven in dat leven dat eindigt in de dood. In de eeuwige dood. Als je nog niet van hem bent, vlucht dan tot hem. Paulus zegt het in hoofdstuk 3 vers 11, of je nu Jood bent of Griek, besneden of niet, barbaar of skiet, Christus is alles en in allen. Ja, als het ervan kwam in je leven, dat je voor de eerste keer met die verloren zoon opstond en viel in de armen van die zoekende vader. Als het kwam tot die overgave aan hem alleen, hij voor mij, waar zou ik anders naartoe moeten? Dan is er iets veranderd in je leven. Ja, dan is alles veranderd. Dan ben je van een vijand een vriend geworden. Van een slaaf een kind. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Dan heb je een nieuwe ik gekregen. Een nieuw mens. Een nieuwe identiteit. En daar heeft Paulus deze Colossenzen nu mee bemoedigd. Die Colossenzen die dreigden af te dwalen. Het was zo goed begonnen, maar hoe moeten ze nu verder? En nu heeft Paulus de Colossenzen teruggebracht bij de doop. Hij heeft het gezegd in hoofdstuk 2 vers 12. U bent gedoopt. Jongens en meisjes, zijn jullie ook gedoopt? Ben jij ook gedoopt? Dat is altijd weer mooi als er een doopdienst is. Dan gaat het water over je voorhoofd. Dan kun je iets zien in de kerk. Dat is altijd mooi. Als het avondmaal wordt gevierd. Als er een doopdienst is. En in de Bijbel, in de tijd van de Bijbel, dan ging dat water niet alleen over je voorhoofd, maar dan ging je helemaal onder in dat water. En dan kwam je er weer uit op. En gemeente Paulus heeft deze Colossenzen gewezen op hun doop, op de betekenis ervan. En dan gaat het natuurlijk niet om het teken of je nou besprenkeld bent of ondergedopeld, maar wel om de betekenis. Hoofdstuk 2 vers 12. En dat geldt voor ieder die het van hem verwacht, die uit hem leeft. Paulus zegt, u bent met hem begraven in de doop. U bent met hem opgewekt door het geloof. U bent gestorven, zegt Paulus. U bent gestorven. Zo zegt hij dan in hoofdstuk 3, derde vers. Dat zegt hij tegen die Colossenzen die bij de meester dreigen weg te dwalen. En dat doen wij toch ook, zo vaak. Elke dag weer. Als hij ons niet vasthoudt. Die Colossenzen die weer in de verwarring terechtkwamen, op de zeef van de boze. Wel gehoopt op Jezus, maar toen leek het weer helemaal fout te gaan. Die Colossenzen die niet meer wisten hoe ze nu verder moesten. U bent gestorven, zegt Paulus. En uw leven, hoofdstuk 3 vers 3, is met Christus verborgen in God. Dus als Jezus je leven is geworden, dan ga je niet sterven, dan ben je gestorven. En sterven, dat doe je maar één keer. Eén keer in je leven. En de Heilige Geest, de grote trooster, hij komt ons troosten met wat waar is in hem. Niet in ons, maar in hem. Met wat waar is vanuit het woord. Want wat waar is in mij, dat is vandaag waar en morgen weer voorbij. Dat is, gaat op en neer. Maar wat waar is in hem, dat is vast en dat is zeker. Want hij is en blijft dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij is toch opgestaan uit de dood. En hij gaat niet weer sterven. Hij leeft tot in eeuwigheid. En daarom zegt Paulus het voortdurend in zijn brieven. Ook in die Romeinenbrief. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. En gemeente, wat hebben we dat nodig om dat echt te leren, om daar echt uit te leven? In de strijd tegen de boze, want anders lig je zomaar onder die boze die je altijd weer in de verwarring brengt. Die je altijd weer doet geloven dat je oude ik het voor het zeggen heeft. Die je altijd weer doet geloven dat de dood het laatste woord heeft. En Paulus weet dat uit eigen ervaring. Want Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En Paulus wordt er niet uit verlost. Hij weet wat het betekent om strijd te hebben. Als Christus je leven is, dan is je leven voor eeuwig. Maar dat is niet zichtbaar, dat is verborgen, verborgen voor ons oog. Je leven verborgen in God. Hij heeft het meegenomen. Ja, als Christus nog niet je leven is, dan moet je zo snel mogelijk naar hem toe. Want buiten hem is er geen leven. Alleen hij heeft de dood overwonnen. Kom terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als hij nog niet je leven is, luister dan naar de roepstem van Jezus. En als hij wel je leven is, luister dan ook naar het onderwijs vanuit de brieven, want dat gaat verder. De brieven vertellen ons wat het betekent om nu als volgeling van Jezus te leven. Om als kind van de hemelse Vader te leven. Niet meer een slaaf, maar een kind. De brieven verzegelen ons, Paulus verzegelt ons, de Heilige Geest door hem heen, dat je je niet vergist als je je hoop op Jezus stelt. Als hij je leven is. We lezen dat in hoofdstuk 3 vers 12. Het is een prachtige brief. Die Colossense brief vol met wijsheid. Vol met levenslessen voor een christen. Hoofdstuk 3 vers 12. Als hij je leven is. Dan mag je een koningskind zijn. Dan mag je als uitverkorene door de wereld gaan. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je getrokken uit de duisternis en gezet in zijn wonderbaar licht. Dan mag je als geliefd kind van God over deze wereld gaan. Ja, en daarom kon die jongen dat zeggen, gemeente. Omdat hij dat begrepen had. Iets van die diepte ervan. Jazeker kende die ook veel verdriet. Wie zou dat niet kennen als je zo'n boodschap hoort? Want je bent niet geschapen om te sterven. Je bent geschapen om te leven. En je bent niet geschapen om elkaar een keer los te moeten laten. Maar toch, als God voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, dat is de bemoediging. Dat is de inhoud. Dat is de boodschap die Paulus die Colossenzen op het hart wil drukken. Hij wil dat hun harten bemoedigd worden. De Heilige Geest wil dat doen. Hij is toch de grote trooster. Hij wil ons hart bemoedigen. Onze harten, die vaak zo heen en weer geslingerd worden. Met Petrus op de golven van de twijfel. Door de golven heen. En we roepen het uit, Heere, wij vergaan. Nee, zegt Paulus. Nee, zegt de Heilige Geest. Jongens en meisjes, als je Jezus aan boord hebt, dan hoef je niet bang te zijn. Met Jezus aan boord. En gemeente, daar draait het nu om in deze hele brief. Dat Christus niet alleen gestorven is, maar dat hij ook is opgestaan. Dat Christus niet alleen een volkomen prijs heeft betaald, een volkomen offer, maar dat hij ook vandaag de levende is. Dat Christus niet alleen de vrije toegang tot de Vader is, maar dat hij ook de verlosser is. Dat hij ook koning is. En dat is hij niet pas als hij terugkomt op de wolken van de hemel. Maar dat is hij ook vandaag, gemeente. Hij is de koning van alle koningen. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is overwinnaar over de zonde en ook over de dood. Hij is toch opgestaan. En omdat hij is opgestaan, daarom weten we zeker dat hij ook koning is. Hij is profeet, priester en koning. Profeet, dat zien we vooral in zijn leven hier op aarde. En priester, dat zien we aan het einde van zijn leven, als hij zijn leven geeft aan het kruis. En koning, dat zien we als hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Jongens en meisjes, deze week is het Koningsdag, toch? Jullie hebben vakantie, toch? En afgelopen week hebben jullie op school misschien ook Koningsdag gevierd. Deze week is de koning jarig. Wat is het fijn dat we een koning hebben. Maar weten jullie wie nou de allerhoogste koning is? Dat is niet koning Willem-Alexander, maar dat is koning Jezus. En gemeente Paulus is ervan doordrongen dat het niemand mag ontgaan. Dat alle christenen moeten leren dat Jezus niet alleen profeet is, kom terug naar mij alle die vermoeid en belast zijt. Dat hij niet alleen priester is, hoge priester die zijn leven geeft, maar dat hij nu ook de allerhoogste koning is. Alle christenen moeten dat leren. De Colossenzen moeten het horen. En de Laodicenzen moeten het ook horen. Want daar moest de brief ook voorgelezen worden. En ook aan ons wordt het verkondigd dat Jezus meester en koning is. Hij zegt het. Niet alleen ik ben de deur. Niet alleen ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Maar ook ik ben de opstanding. En het leven, wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. De eerste was de inhoud voor deze bemoediging en de tweede de middelen voor deze bemoediging. Gemeente, konden we nu maar elke dag voor de volle 100% leven uit dit geheim. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het lukte die Colossenzen niet. En daarom was Epaphras naar Paulus gegaan. God zelf moet er weer aan te pas komen. Van de andere kant, wat hebben we dat nodig? Dat hij van zich laat horen. Dat hij ons bemoedigen gaat. Dat hij zijn stem laat horen. Want het geloof woont in een ongelovig hart. En waar het vuur van het geloof is, is vaak ook de rook van de twijfel, van de verduistering. Wat kan er veel zijn in de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen hart, wat er tegen in opstand komt. Wat is het dan een troost dat hij ons weer inhaalt. Hij weet van ons af. Dat is zijn genade. Hij komt. Hij dient zich aan en klopt op de deur van je hart. En hij gebruikt, ja, in het begin gebruikt hij engelen, maar daarna gebruikt hij mensen. Hij gebruikt mensen vanaf de Pinksterdag. Dan zijn er geen engelen meer die het komen verkondigen, maar dan zijn het mensen, mensen die de boodschap gaan brengen. Paulus, hij vertelt het in een andere brief, dat God de God van alle vertroosting is. Dat heeft hij zelf zo ervaren. Dat God het is die troost in de verdrukking, niet uit de verdrukking, maar in de verdrukking. Paulus zegt daar in de tweede Korinthebrief, zodat wij kunnen troosten hen die door allerlei verdrukkingen gaan. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost zijn. Hij gebruikt mensen. Zwakke, eenvoudige mensen. U en jij en ik. Er wordt een hele rij opgesomd van mensen. En al die mensen hebben op een of andere manier ontdekt, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. In zijn Zoon, Jezus Christus, in de beloften van het evangelie. Ze kenden allemaal strijd. Paulus ook, hij schrijft erover in vele brieven. Van buiten was er strijd, van binnen was er vrees. Ze beseften allemaal dat God een rechtvaardig God is. En dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. En dat er buiten Jezus geen leven is. En ze gingen ook ontdekken dat Jezus de enige weg naar de Vader is. En als hij je leven is, dat je sterven dan winst is. Dat de dood niet het laatste woord heeft voor ieder die door geloof op Jezus ziet. Dat zelfs de gevangenis niet ongedaan kan maken wat waar is in hem. En met die bemoediging waarmee deze christenen zelf bemoedigd zijn geraakt, van de andere kant mogen ze nu weer anderen gaan bemoedigen. Gemeente, dat is het doel van de christelijke gemeente. Daarom bent u hier vanmorgen, om bemoedigd te worden, om daarna ook weer anderen te kunnen bemoedigen. Dat Christus het leven is. Vanuit het hoofd mogen de leden van het lichaam elkaar bemoedigen. En wat is dat nodig? Want ja, als je gelooft in Jezus, dan ben je voor eeuwig gered. Hij is de redder, hij is de verlosser. Maar we zijn ook nog hier, met alles om ons heen en alles in onszelf. En wat is het dan nodig om bemoedigd te worden? Omdat er zoveel tegen in opstand komt. Gemeente, nu hebben wij een middel ontvangen voor die bemoediging. En dat middel, dat is het evangelie van Jezus Christus. Wat is dat mooi, jongelui, als je mensen om je heen hebt die je bemoedigen. En wat is dat mooi, als je elkaar kunt bemoedigen vanuit Gods woord. Misschien doe je dat ook wel eens. Op de belijdeniscategorisatie. Of gewoon als je samen met iemand bent. Een tekst uit de Bijbel. Paulus stuurt naar die Colossenzen niet alleen een brief, maar hij stuurt er ook mensen naartoe. Zelf kan hij de brief niet brengen en daarom stuurt hij Tychicus. Tychicus is een medewerker van Paulus. We kunnen dat lezen in het boek Handelingen. Hij was bij Paulus op zijn derde zendingsreis. Hij heeft verschillende brieven van Paulus naar de verschillende gemeenten gebracht. En Paulus noemt hem een geliefde broeder, trouwe dienaar, mededienstknecht in de Here. En Paulus zegt, al mijn omstandigheden zal hij u bekendmaken. Hij zal vertellen aan die gemeenteleden van Colosse wat Paulus doormaakt in die gevangenis. Van de strijd die hij te verduren heeft. En dat hij ondanks die strijd toch houvast mag hebben. Ook al kan hij het niet altijd zien en ligt het niet altijd voor het grijpen. Maar toch houvast in hem alleen. Daar gaat het om, in dat achtste vers. Hem, dat is Tychicus, heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Dus het gaat hier over Paulus' omstandigheden en over de omstandigheden van de Colossenzen. Die waren heel verschillend, want Paulus zat gevangen en de Colossenzen niet. Maar ze hadden wel allebei dezelfde strijd. Van buiten strijd, van binnen vrees. De boze probeerde Paulus eronder te krijgen en probeerde de Colossenzen eronder te krijgen, in het duister te brengen. En gemeente, dat probeert hij ook bij ons. Dat probeert hij ook bij jou. Misschien ben je wel op zoek. Denk je, ja, wat is nu waarheid? Jezus, is hij het dan? En hoe dan? Hoe moet ik dan in hem geloven? En dan wil de duivel, die wil niet dat je die vragen stelt. Die wil je in de duisternis houden. Leef maar gewoon door. Denk er gewoon niet over na. Je hebt nog genoeg tijd. Later misschien. Hij wil je altijd weer in verwarring brengen. Zo probeerde hij dat ook bij de Colossenzen. Nu komt Tychicus naar de Colossenzen om te vertellen van Paulus' omstandigheden. Om het de Colossenzen te tonen, ja, jullie hebben strijd, jullie hebben het niet makkelijk. Het geloof is wel eenvoudig, maar het is niet simpel. Het is niet simpel. Jullie hebben het niet makkelijk, maar kijk nu eens. Daar zit er één in de gevangenis. Jullie kennen hem wel. Het is Paulus. Hij heeft het niet makkelijk, integendeel. En toch leeft hij uit een diep geheim. En dat is Jezus. En in hem ben ik gestorven. En in hem ook opgestaan. En ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. En jullie weten toch ook van die Jezus? Jullie zijn toch ook aan de voeten van die zaligmaker gekomen? Je bent toch gestorven? Weet je dat wel? Dat je niet meer leeft? Dat hij in je leeft? Hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. En zo krijgen die Colossenzen niet alleen een brief tot bemoediging, maar ze krijgen ook een mens. Een mededienstknecht in de Here, opdat hij uw hart zou bemoedigen. En nog een mens. Niet alleen Tychicus, ook Onesimus wordt naar die Colossenzen toegezonden. Onesimus. Nou jongens en meisjes, het zijn allemaal maar moeilijke namen. Onesimus. Heb je daar wel eens van gehoord? Wie was Onesimus? Onesimus, dat was een slaaf van Filemon. En hij ging weg bij Filemon vandaan. Toen kwam hij bij Paulus terecht in de gevangenis. En toen hoorde hij van Paulus van de Heer Jezus. En toen kwam hij tot bekering. Tot geloof in de Heer Jezus. En gemeente Onesimus kwam uit Colosse. En hij komt nu terug naar de Colossense. Hij komt dus als een levend voorbeeld mee. Toen hij wegliep bij zijn Heer, was hij geen christen. Toen leefde hij in de duisternis. Maar nu komt hij terug als een trouwe, geliefde broeder. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat Onesimus ook de brief aan Filemon bij zich had. Zij zullen u bekend maken, zegt Paulus, die beide mannen, Tychicus en Onesimus, alles wat hier gebeurt. Ze kunnen ervan vertellen, ze kunnen ervan getuigen. Van de goedheid van God en van de liefde van Jezus. Van wat hij heeft gedaan, van wat het betekent in hem te zijn. In hem gestorven, in hem begraven, in hem leef ik. Ook al is het zichtbaar zo aanwezig, de boze, het kwaad in de wereld om ons heen. Nu, maar ook toen, van buiten gevangen en van binnen ik ellendig mens. Toch weet Paulus het. Dat is niet doorslaggevend. Alleen wat in hem waar is. Alleen dat is echt waar. Ik ben niet meer onder de wet. Ik ben onder de genade. En de zonde zal over mij niet heersen. En de kwade machten ook niet meer. Want Jezus is mijn koning. Hij heeft overwonnen. En nu zijn wij, ondanks dat je het er niet van afziet van de buitenkant, het is een verborgenheid, het is een geheim, en toch zijn wij alle dingen mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Tychicus is erdoor bemoedigd. Onesimus is erdoor bemoedigd, door Paulus bemoedigd. En nu mogen zij met die bemoediging de Colossenzen gaan bemoedigen. Opdat die Colossenzen uitgaan om weer anderen te bemoedigen. En wij met hen. Gemeente, staan we zo in deze wereld als een lichtend licht, zoutend zout. Weet je wel hoeveel mensen er zijn die nog nooit van die blijde boodschap hebben gehoord. Zoveel mensen om je heen. En jij weet ervan. Elke zondag weer. Ben je er al door bemoedigd. En dan mogen we dichtbij beginnen, gemeente. Want als voorbeeld wordt genoemd in vers 17 Archippus. Archippus had een bediening in de gemeente van Colosse. En die twee medearbeiders van Paulus, Tychicus en Onesimus, ze moeten in het bijzonder Archippus gaan bemoedigen. Ze moeten hem aanmoedigen om door te gaan. Om niet bij de pakken neer te zitten. Om niet moedeloos te worden. Van al die dwaalleer in die gemeente van Colosse. En van al dat gedoe eromheen. Het is niet belangrijk. Het doet er niet toe. Uiteindelijk niet. Voor wie leeft uit hem. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Alles wat je doet, Doe het voor de Heere. Al gaat je weg dan door de zee en kun je geen hand voor ogen zien en is je weg vol duisternis. Ja, ondanks dat wij zijn slachtschapen, zegt Paulus in een andere brief. En toch zullen voor degene die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Achteraf gezien. Misschien zijn door het getuigenis van Paulus vanuit de gevangenis wel meer mensen tot het geloof gebracht dan toen die niet in de gevangenis zat. Waarschijnlijk wel. Door alle brieven die hij daar heeft geschreven. De volgende generaties door. En ook voor ons nog steeds. Meer mensen tot het geloof gebracht. Dan toen Paulus in vrijheid het evangelie kon verkondigen aan alle mensen. Beproeving is niet zonder doel. Zeker niet. Voor allen die in hem zijn niet. In de beproeving is er een God die leeft. En dat is tot bemoediging voor ons, gemeente, dat ook Paulus bemoedigd moest worden. Hij was ook een mens van vlees en bloed. We lezen het aan het einde van vers 11. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Komt weer dat woord vertroosting terug. Dan worden ze met name genoemd. Aristarchus, mijn medegevangene, die heeft Paulus getroost. En Marcus, de neef van Barnabas, dat is ook bijzonder. Marcus. Paulus scheidde zich af van Barnabas. Toen Barnabas voor Marcus koos. En nu heeft Marcus Paulus vertroost. Op een of andere manier is het weer goed gekomen. En dan krijgt Paulus de troost van die jongen die hij eerst zelf heeft weggestuurd. Wat kan God wonderlijk werken. Contact. Over en weer. Bemoediging. Waar je het niet van had verwacht. En dan komt Marcus ook nog naar de Colossenzen toe. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, naamgenoot van onze zaligmaker, die ook Justus wordt genoemd. Ook hij heeft Paulus weten te troosten. En Epaphras niet te vergeten, de strijder in de gebeden. Opdat u vaststaat in heel de wil van God. Opdat u leeft uit uw doop. Lucas wordt ook genoemd. Lucas de arts, de geliefde. En Demas. Lucas en Demas. Later schrijft Paulus opnieuw over die twee. In 2 Timotheus 4 vers 10. Lucas en Demas. Maar dan is er iets veranderd. Dan zegt hij, Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Alleen Lucas is bij mij. Lucas, dat staat er tot bemoediging. En Demas als waarschuwing. Om niet weg te dwalen. Bij die volkomen zaligmaker. En dan nog een handtekening. Een eigenhandige groet. Paulus. In diepe verbondenheid. Denk aan mij. In mijn gevangenschap. Denk eraan. Dat het zelfs nu waar is. Dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus. Door zijn striemen is er voor mij genezing gekomen. Laat zijn genade ook voor u, ook voor jou genoeg zijn. Amen. Gemeente, we gaan er samen van zingen. Psalm 94. Psalm 94. Wij zingen het 10e vers. Wanneer ik zij mijn voeten geleiden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in druk schier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Psalm 94 vers 10.